Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u, allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Deze morgen gaat bij ons voor onze eigen predikant dominee Van der Zwan. Het thema van deze dienst is Jezus schenkt ons vergeving, naar aanleiding van het gesprek 5 uit het Focuswerkboek. Er is vanmorgen zondagsschool. De kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen na de schriftlezing met de leiding mee naar het kruispunt. Vandaag is de laatste dag voor het indienen van de namen voor de bestaande, voor de aanstaande vacature voor diakenen, omdat Corné Rodenburg niet meer herkiesbaar is. Het formulier kan vandaag nog worden ingeleverd in de bus achter in de kerk of bij een van de kerksraadsleden. Dinsdagavond 17 maart is er om 6:15 het gebedsmoment bij Gerard en Anneke Buitenweg op het Reigerpad 14. Een goede gelegenheid om met elkaar te bidden voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 maart. In de persoonlijke voorbeden denken we aan mevrouw De Hoop Sijp in Mariënstein die erg zwak is. We bidden voor de heer Beekhuizen van Basiliekpad 40... die afgelopen week een nieuwe pacemaker heeft ontvangen. Helaas is hij later gevallen in de tram en heeft daarbij een breuk onder de heup opgelopen. We danken met Adrie van Woudenberg dat de operatie vrijdag jongsleden goed is verlopen. Zij zal om verder te herstellen een poosje verblijven in het zorgpension van het Antonius Ziekenhuis in Woerden. We bidden voor Ina Eppinga. Bij haar zijn verdachte plekjes gevonden. Er is een punctie gedaan en binnenkort komt daarvan de uitslag. We bidden om kracht voor Ina en Wieger. We bidden voor het werk van André en Arvin in Zuidoost-Azië. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen uit Weerklanklied 144, waarin we zingen over de opofferende liefde van Christus, die zijn leven heeft afgelegd, met de oproep om zijn voorbeeld om te dienen na te volgen. Na het zingen van lied 144 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jezus schenkt vergeving, daar gaat het vanmorgen over in het kader van hoofdstuk 5 van Focus, van blok 1. En in dat licht willen we ook samen zingen Psalm 130, vers 1 en vers 2. Vers 1 en 2 van Psalm 130. We nu samen luisteren naar Gods goede geboden uit Exodus 20 en Marcus 12. En als we luisteren naar de geboden, dan beseffen we ook wel waarom we vergeving nodig hebben. Omdat we niet als vanzelf naar Gods geboden leven. We luisteren ook naar Gods geboden als een richtlijn om te leven zoals God dat heeft bedoeld. We zingen daarna van Psalm 86, het derde en het zesde vers. Psalm 86, vers 3 en vers 6. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen op een dag een van de schriftgeleerden aan de Heer Jezus vroeg, wat is het eerste van alle geboden? Toen antwoordde de Heer Jezus hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
Thank you.
Wil ik nu vragen of de kinderen naar voren willen komen? Dan wil ik jullie nog iets vertellen over de psalm van deze maand. Hallo. Hallo, je mag hier gaan zitten. Daar, is ook goed. Fijn dat jullie er zijn. Je mag ook hier komen zitten. Ja, oké, goed. Vandaag zingen we psalm 75. Dus de psalm van de maand. Psalm 75. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer. Heeft iemand enig idee wat loven betekent? Nee, hè? Nou, ik moest even denken. We hebben al eens eerder iets gezongen over het loven van God. Namelijk in Psalm 9, vers 1. En daar gaat het: ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. En toen heb ik volgens mij wel verteld, als ik vroeger aan lof dacht, als ik dat lied zing, dan dacht ik aan die groenten die ik niet zo lekker vind. En vond. Maar bij lof betekent het dat je God looft. Nou, het gaat dus in Psalm 75 over God loven. Nou, wat is God loven? Nou, bijvoorbeeld, dat is eigenlijk hele mooie dingen over God zeggen. Bijvoorbeeld als je naar de aarde kijkt en je zegt van: Heere God, wat hebt u alles mooi gemaakt. De bloemen en de planten en ook de mensen en de dieren. Dat is God loven, wat hebt u alles mooi gemaakt. Of je zegt: Heer God, wat bent u machtig dat u dat allemaal gemaakt hebt. Hoe kunt u dit allemaal zo maken? U bent u wel heel bijzonder en heel groot. Maar loven, dat kan ook betekenen: Heere God, dank u wel dat u mijn zonde vergeeft, waar het vanmorgen ook over gaat. Loven. Alleen, ik zag ook nog iets anders als ik die Psalm 9 bekijk. Als jullie ook nog even in je boekje kijken, als je naar Psalm 9 kijkt, dit is Psalm 9, en dan kijk je naar het plaatje, en als je dan kijkt naar het andere plaatje, wat valt jullie dan op als je naar het plaatje kijkt? Wat zien jullie dan? Wat is het verschil? Als jullie kijken naar het aantal mensen op het plaatje. Er zijn veel meer mensen, hè, bij Psalm 75. Bij Psalm 9 gaat het over het meisje alleen dat alleen God looft. Maar in het andere plaatje zijn er wel een stuk of 6, 7 mensen die God loven. En waar doet dat plaatje jullie aan denken als je naar dat plaatje kijkt? Kijk eens om je heen. Waar doet het je aan denken? Ja, aan de kerk, ja. Dus dat is ook wat we in de kerk doen. God loven. Mooie dingen over God zeggen. En het is ook goed om dat alleen te doen, zoals dat meisje op dat plaatje van Psalm 9. Maar het is ook heel fijn om dat met elkaar te doen. En daarom komen we in de kerk, om samen God te loven. Nou, dan mogen jullie weer teruggaan naar je plek. En dan gaan we deze psalm met elkaar zingen. Thank you. Laten we samen bidden. Ja, Heere God, wij zijn hier bij elkaar als kinderen, als grote mensen, om u te loven, om te zeggen hoe bijzonder u bent, hoe groot u bent, hoe machtig u bent. Als we kijken naar de wereld en de aarde die u hebt gemaakt. Als we denken aan de vergeving van onze zonden. We hebben net de 10 geboden gehoord en daarin gehoord hoe u wilt dat wij leven. Maar als we dan vanmorgen bij u zijn, moet u ook eerlijk zeggen: Heren, wij hebben niet altijd naar uw gebod geleefd. We hebben u niet altijd lief gehad. En ook de mensen om ons heen niet altijd lief gehad. We komen vanmorgen tot u om dat ook eerlijk te zeggen. Maar dan danken we u dat u ook om vergeving mogen vragen. Dat u niet meer aan onze verzonden denkt. Aan de verkeerde dingen en de verkeerde gedachten. En onze verkeerde houding. Dat u daar niet meer aan denkt. We bidden u om vergeving. En we vragen u of u zo ons wilt leren om te doen wat u wilt. Wij danken u, o God, dat we dat van u mogen vragen. Dat we ook zo vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. En dat u een vergevend God bent. Daarvoor loven we u en prijzen we u. Te meer als we bedenken in deze lijdenstijd in het bijzonder dat het u heel veel gekost heeft. Namelijk uw eigen zoon, die gestorven is aan het kruis. En vanmorgen willen we daar ook in het bijzonder bij stilstaan, bij de vergeving van onze zonden door hem, uw zoon, de Heer Jezus. En wat het hem gekost heeft. En we komen tot u om u te vragen om uw zegen en u te bidden of u ons wilt helpen om het te begrijpen waar het vanmorgen over gaat. En we bidden dat voor ons hier in de kerk, maar ook voor degenen die met ons meekijken en meeluisteren. En dat die woorden ons ook raken in het hart als we het uit de Bijbel lezen. En als we zo dat woord overdenken. Dat u ons raakt in ons hart. Zodat we ons hoe langer hoe meer aan u toevertrouwen. Heer, wilt u ook zijn met de kinderen die naar de zondagsschool gaan. Geeft u ook daar een goed moment met elkaar waar ze veel van u mogen leren. En het goed met u en met elkaar mogen hebben. En zo komen wij tot u, om u te bidden, om uw zegen voor ons hier in de kerk, maar ook voor degenen die met ons meekijken en meeluisteren. We bidden u om het licht en de leiding van de Heilige Geest en vragen dit alles van u in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. We gaan samen lezen uit het Evangelie naar Johannes en we lezen daaruit het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Johannes 8, te beginnen bij vers 1. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen zij haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen hem: Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 103, de versen 5, 6 en 7. En de kinderen mogen nu ook naar de zondagsschool toe gaan. Wij zingen met elkaar Psalm 103, de versen 5, 6 en 7. Thema van vanmorgen is dus: Jezus schenkt vergeving. Naar aanleiding van het vijfde gesprek uit het eerste blok van Focus. Jezus schenkt vergeving. Ja, tijdens de kring viel me wel op dat dit thema best wel veel kan oproepen. Vooral als het gaat over vergeving aan anderen geven. Dat de vergeving van jouw zonde ook van jou vraagt dat je zelf vergevingsgezind bent. Niet dat dat nou expliciet in Johannes 8 naar voren komt, maar wel in het vijfde hoofdstuk van Focus. En zich is het ook een heel Bijbels thema. Als jij vergeving van je zonde hebt ontvangen, dan is het ook de bedoeling dat je zelf vergevingsgezind bent. De Heer Jezus vertelt ook een gelijkenis over van een man die heel veel is kwijtgescholden. En vervolgens iemand anders die een schuld bij hem heeft, een hele kleine schuld, hem toch in de gevangenis laat gooien om die schuld af te betalen. En dan zegt Jezus dat als je zelf niet wilt vergeven, dan ontvang je uiteindelijk zelf ook geen vergeving. Dus met andere woorden, vergevingsgezindheid is heel belangrijk. Dat is als iemand een schuld bij je heeft en vraagt om vergeving, dat ook beleidt, dan is het ook de bedoeling dat jij ook zelf vergeeft als Jezus, als God jou, omdat God jou vergeven heeft. Dat is al een lastig ding bij dit thema. Jezus schenkt vergeving. Maar dat is niet het enige wat dit thema bij ons kan oproepen. Tijdens de 18-plus catechisatie ging het ook over vergeving van zonde. En beter gezegd, het ging over vergeving van onze zonde doordat Jezus voor onze zonde gestorven is. En bij de bespreking van dit thema viel me een aantal dingen op. Enerzijds, ja, dat het wel lijkt alsof het allemaal wel heel makkelijk is. Het is wel makkelijk allemaal dat je zonde vergeven worden. Je doet iets verkeerd, je zegt tegen God en je bent kwijt. Is het allemaal niet erg gemakkelijk? Het andere dat aan de orde kwam was dat het ook wel een beetje een somber thema was. Een somber thema is niet zozeer de vergeving, maar de vergeving van onze zonden. Er zijn onderwerpen die minder zwaar klinken, toch? Zoals goed doen voor je naaste bijvoorbeeld, of een dankbaar leven leiden. Dat is fijner om over te praten dan over vergeving van de zonde, toch? Dat is toch wat, komt toch wat zwaar over. Dus ja, als het gaat over Jezus vergeeft of schenkt vergeving, ja, dan roept dat nogal wat op en niet alleen maar positieve gevoelens, positieve dingen. Is dat dan mijn enige ervaring? Nee. En ik heb ook soms het idee dat het helemaal niet zoveel oproept. Ja, het is gewoon zo. Ja, dat is dan zo de gedachte, ja, de vergeving van zonde, ja, dat weten we toch allemaal al. We hebben het al zo vaak gehoord. Maar toch lijkt die gedachte vooral aan de oppervlakte te leven. Want als je dieper ingaat op dit thema, dan roept het ook weer weerstand op. De weerstand die ik hierboven benoemde, moeite met vergevingsgezindheid, moeite met vergeving van je eigen zonde. Is dat niet te gemakkelijk, een somber thema? Dat roept het dan toch wel weer op. Eerst van ja, nee, het is wel, ja, het is eigenlijk heel gewoon, het gaat er altijd over. En dan toch weer die andere dingen. Maar er is ook een andere reactie natuurlijk. Jezus schenkt vergeving, roept ook blijdschap op. God dank, is het zo? Is het zo dat Jezus vergeeft? Ja, gelukkig maar. God dank, want anders zou ik verloren zijn. Maar dankzij de vergeving van Jezus, de vergeving van mijn zonde, ben ik verzoend met God. Mag ik een kind van God zijn? Dankzij de vergeving. Voor altijd. Ja, ook dat is er. Dat die verwondering en die, die blijdschap. Dus dat ook moet ook benoemd worden als het gaat over Jezus schenkt vergeving. Maar ja, hoe nu verder vanmorgen, na mijn ontboezingen over mijn ervaringen met dit thema? Nou, laten we naar het Bijbelgedeelte gaan dat in hoofdstuk 8, in hoofdstuk 5 van het boekje centraal staat en wat we gelezen hebben in Johannes 8. Het Bijbelgedeelte is toch wel een aangrijpend gedeelte. Waarom? Nou, het is niet niks wat hier gebeurt. Zowel in negatieve als in positieve zin. En laten we dan met het negatieve beginnen, zodat we met het positieve kunnen eindigen. Het negatieve zit in wat de schriftgeleerden en de farizeeërs doen. Ze brengen een vrouw bij Jezus die op heterdaad betrapt is toen zij overspel pleegde. Ja, en als je dat zo leest, dan is de eerste vraag van, wat raar dat ze alleen met een vrouw bij Jezus komen. Want ja, voor overspel heb je toch twee mensen nodig. Een man en een vrouw. En dat roept de vraag op, waar is die man dan eigenlijk gebleven? Krijgt hij later nog een proces? Of houden ze de man uit de wind? En laten ze de vrouw ervoor op draaien? Ja, dat gebeurt natuurlijk ook vaak. Dat de vrouwen zwaarder wordt aangerekend, als het om overspel gaat, dan een man. Als een vrouw en seksualiteit, dat er zwaarder aangetild wordt dan bij een man. Ooit hoorde ik een dominee eens zeggen over onze tijd. Als een meisje meerdere jongens heeft gehad, dan is het een hoer. Maar als een jongen meerdere meisjes heeft gehad, dan is hij stoer. Het was een tijd geleden dat ik het hoorde, maar misschien is het nu wel anders. Maar in veel culturen is het wel zo. Dat vrouwen in relatie tot seksueel gedrag anders worden bejegend dan mannen. Geldt dat nu ook voor de religieuze leiders van Israël, in het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, die deze vrouw bij Jezus brengen? Handelen zij daarin al onzuiver, alleen al daarin? Nou, wat we daarvan moeten denken, dat weten we niet precies. We weten niet uit welke motieven waarom ze alleen met deze vrouw komen. Maar het zou kunnen dat ze daarin dus al heel onzuiver zijn. Maar wat wel zeker is, dat ze onzuiver zijn in de manier waarop ze met Jezus omgaan. Want met welk doel brengen zij deze vrouw bij Jezus? Duidelijk is wat er in de wet van Mozes, in de Torah staat. Als een man en vrouw overspel hebben gepleegd, dan moeten ze worden gedood. Zoiets kan niet in de heilige gemeente van God bestaan. En het geldt niet alleen als het gaat om het overspel van twee gehuwden, maar ook als een vrouw verloofd is en ze heeft omgang met een andere man, dan moeten ze beide worden gedood. En er staat ook dat ze beide moeten worden gestenigd. Het zou dus ook zo kunnen zijn dat deze vrouw die nu bij Jezus staat, verloofd was. En als zij dus op heterdaad is betrapt door de schriftgeleerden en de farizeeën, dan hebben ze dus ook inderdaad een zaak tegen haar, een rechtszaak. Maar het is wel de vraag of in die tijd mensen ook nog echt werden gestenigd, werden gedood. In de steden gebeurde dat waarschijnlijk niet. Maar als deze religieuze leiders dan een zaak hebben tegen deze vrouw, waarom komen ze dan met haar bij Jezus? Komen ze bij Jezus om advies van hem te ontvangen? Wat moeten we nou met haar? Komen ze bij hem omdat ze ontzag hebben voor Jezus? Van ja, hij weet het. Het is gecompliceerd allemaal. Nee, daarom komen ze niet bij Jezus. Wat dan wel? Ze komen bij hem. Er staat in onze vertaling om hem te verzoeken. Maar uiteindelijk betekent het dat ze hem in de val willen laten lopen. Ze brengen de vrouw bij Jezus om hem voor een dilemma te laten staan. Waarvan zij denken dat hij er niet uit zal komen. Dat is hun motief. Want hoe zal Jezus op deze vraag reageren? Even twee mogelijkheden. Het eerste is van, nou, ze moet niet gestenigd worden. Nou, dan kun je hem meteen daarop pakken en zeggen van, in de wet staat toch dat ze gestenigd moet worden. Maar hij zou ook kunnen zeggen, ze moet wel gestenigd worden. En hoe verhoudt zich dat dan met zijn liefde voor zondaars? Dat hij gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren is. Hij heeft toch zelf gezegd dat hij voor hen gekomen is. Hoe kan hij dan pleiten voor steniging van deze vrouw? Nou, dat is het dilemma waar ze Jezus voor willen plaatsen. En zo willen ze hem in de val laten lopen. Want welke van de twee mogelijkheden hij ook kiest, wel stenigen, niet stenigen, ze zullen hem erop kunnen pakken. En als ze dat gedaan hebben, kunnen ze hem bij het volk in discrediet brengen en hem uiteindelijk kunnen ze hem dan ook doden. Want ze wilden van hem af. Ja, dat is op zich natuurlijk al heel vals dat ze met deze motieven bij Jezus komen. Maar het wordt allemaal nog onzuiverder als ze daarvoor de wet van God gebruiken en de zaak van deze vrouw. Het gaat er hun niet om dat het recht van God zijn beloop heeft. Ze zijn niet op zoek naar wat God wil. Nee, ze maken gebruik van zijn geboden om zichzelf te rechtvaardigen en Jezus te kunnen doden. Dat maakt allemaal onzuiver. En dat maakt deze geschiedenis in negatieve zin ook aangrijpend. Men is daar ook uitgebreid bij stil, bij deze beweegredenen van de schriftgeleerden en de farizeeërs, omdat hun motief om deze zaken bij Jezus te brengen uiteindelijk hun ook doet afdruipen. Want hoe reageert Jezus op deze zaak? Er staat dat hij schrijft in het zand. Hij is nederig neergebukt. Hij is gebukt en hij schrijft in het zand. Sommige uitleggers denken dat hij een Bijbeltekst in het zand schrijft. Maar dat weten we niet. Dus daar moeten we maar over niets over speculeren. Maar als we er naar kijken dat Jezus in het zand schrijft, dan roept dat een beetje een beeld op van een gevoel op van een anticlimax. Enerzijds die opgewonden leiders die nu echt iets denken te hebben om Jezus te grazen te nemen. En anderzijds de Heer Jezus die niet van hun vraag onder de indruk is en rustig schrijft in het zand. Maar als ze blijven doorvragen, zegt hij, wie zonder zonde is, laat die de eerste steen werpen op haar. En hij bukt zich weer en hij schrijft verder in het zand. Wie zonder zonde is, laat hij de eerste steen werpen op haar. Een uitdrukking die we vandaag de dag nog steeds kennen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Vaak ook een uitdrukking die wordt misbruikt, omdat deze woorden aangehaald worden om de zonde helemaal maar niet aan de kaak te stellen. Ja, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Dus we moeten maar niet meer over de zonde hebben, ook niet van anderen en zo. Als het erop aankomt, als er dingen echt verkeerd gaan en dat door iedereen gesignaleerd wordt. Ja, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. We zijn toch allemaal zondaars, dus we moeten ieder maar zijn gang laten gaan. Dat is niet wat Jezus bedoelt. Dat is niet wat hij wil zeggen. Want deze leiders maken zich helemaal niet druk over de zonde van deze vrouw. Het enige waarmee ze bezig zijn is om Jezus in het nauw te brengen en ze van hem af willen. En als Jezus dan zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, dan druipen ze ook één voor één af, omdat hij hun heeft doorzien. Hun huichelarij wordt ontmaskerd. En dan kunnen ze niets anders meer doen dan er vandoor gaan. Het roept ons natuurlijk ook wel weer de vraag bij ons op. Met welke motieven spreken wij over de zonde van andere mensen? En hoe gaan wij om met de wet van God? Gebruiken we Gods wet misschien om er zelf beter van te worden? Alleen al door te zeggen dat wij zoiets nooit zouden doen. Of is het ons werkelijk om Gods eer te doen? En om de heiligheid van de gemeente? En in het licht van het evangelie is daar nog iets anders bij te voegen. Benoemen we de zonde omdat mensen zich bekeren en behouden worden? Want dat is toch waar het om gaat? Want daarom is Jezus toch gekomen? om zondaren te zoeken en te verlossen. En dat zien we ook terug in deze geschiedenis. En dan komen we mee bij het positieve aspect ervan. Want wat doet Jezus met deze vrouw als de schriftgeleerden en fariseeën zijn afgedropen? Als die vrouw alleen staat voor hem? Wat doet Jezus dan ten aanzien van haar? Er staat dat hij zich opricht en hij vraagt aan haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En haar antwoord luidt: niemand, heren. En Jezus zegt vervolgens tegen haar: ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Ja, dat is wel een ontroerend moment in deze geschiedenis. Vind ik zelf. Die vrouw die daar zo staat, in doodsnood wellicht. In ieder geval prooi van die mannen die haar meegesleurd hebben. Dan staat ze daar voor Jezus. Wat zal hij gaan zeggen? Ze wist waar ze recht op had. Door haar overspel had ze haar recht op leven verspild volgens de Tora. De gemeenschap van God onteert en ontheiligt. En dan zegt Jezus tegen haar: ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Dat is toch zo bijzonder dat Jezus dat zegt. Zo ontroerend. Tot over de geschiedenis van vanmorgen. En nu gaan we terug naar onszelf. En laten we ons nu ten eerste niet van onszelf rechtvaardigen ten aanzien van deze vrouw. Want ja, wij hebben nooit overspel gepleegd of iemand anders zo benadeeld als deze vrouw haar man of verloofde. Nee, laten we ons vanmorgen onszelf plaatsen voor de Heer Jezus. Hij, de Zoon van God. Wij staan en zitten voor zijn aangezicht. Hij kent ons door en door. Hij weet wat er in ons hart leeft. Hij weet wat we denken, wat we doen. En hij weet heel goed dat wij in het licht van Gods geboden schuldig voor hem staan. Zondig en onrein. Dat is geen mooie boodschap, inderdaad. Dat is aangrijpend in zijn somberheid. Maar zo slecht staat het er met je voor. De woorden van Psalm 130 die we aan het begin van de dienst zongen zijn hier helemaal van toepassing. Zo gij, Heer, in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Wie van ons zal er bestaan als God in het recht zou treden met ons in het gericht? Dat valt allemaal niet mee. Maar dan klinken in diezelfde psalm 130, die mooie woorden, en ik haal nu de onberijmde versie aan. Maar, terwijl wij hier staan voor u, zondig en onrein, bij u is vergeving. Bij u is vergeving. Waarmee de dichter zegt: het komt niet zo ver dat u ons vanwege onze zonde wegdoet van voor uw aangezicht. Het komt niet zo ver dat u ons wegvaagt. Nee, u wilt onze zonde vergeven. U wilt ons niet te gronde laten gaan, maar u zoekt ons behoud. Jezus schenkt vergeving. En dat is het positieve. Naast die somberheid als het gaat over onze zonde. Gods vergeving. Christus vergeving. Dat is het goede nieuws van vanmorgen. En van alle dagen en overal waar het evangelie van Jezus Christus wordt verkondigd. We hebben het ernaar gemaakt dat God ons om onze zonde wegvaagt, dood, verloren laat gaan. Maar dat is niet zijn bedoeling, want hij schenkt vergeving. En dat zien we in deze geschiedenis terug als Jezus tegen die vrouw zegt: ook ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer. Woorden waar ook meteen uit blijkt dat vergeven niet betekent dat de zonde niet erg is of zo. Jezus zegt niet voor niets tegen deze vrouw: ga heen en zondig niet meer. Vergeving is dus ook geen vrijheid of een vrijbrief om maar je gang te gaan. Nee, vergeving is de weg waarlangs het weer goed komt. Waarlangs het weer goed komt tussen jou en God. En waardoor langs het ook goed blijft. Goed blijft tussen God en ons. Dat is vergeving. Het blijft goed tussen God en ons, omdat Hij onze zonde vergeeft. Is dat dan een makkelijke weg? Nee, want vergeving ontvangen is ook wel erkennen dat je schuldig bent. Vergeving van Jezus aanvaarden is ook accepteren dat je een zondaar bent. Want wat je zelf niet denkt te hebben, dat kan je ook niet vergeven worden. En dan heb ik het niet over onbewuste zonden natuurlijk, maar dat je bewust bent. En we kunnen het ook zo makkelijk ontkennen, hè? Ten meer omdat we meestal niet op heterdaad betrapt worden, zoals deze vrouw. Voor ons geldt dat niet iedereen weet wat we doen of gedaan hebben. Niet iedereen weet wat we denken en gelukkig maar, denk ik dan ook bij mezelf. Maar God weet het wel. En wij staan voor Hem in minder dan onze hemd en we kunnen de schijn niet voor Hem ophouden. En dat wil Hij ook niet. Vergeving vraagt erkenning van eigen schuld. Ja, dat vinden we vaak niet zo gemakkelijk. Al kan het, dacht ik bij mezelf, ook wel weer heel bevrijdend zijn. Ik hoef me namelijk bij God niet beter voor te doen dan ik ben. En toch mag ik bij Hem komen. Eerlijk zijn met de fouten waarmee ik worstel. Eerlijk zijn over mijn blinde vlekken in mijn leven, de gaten die ik laat vallen. Eerlijk zijn over waar ik in mijn omgang met God en met mensen heb gefaald. Ik hoef de schijn voor God niet op te houden. Hij weet ervan. En dat is een opluchting, omdat ik weet dat Hij er ook iets mee kan. Hij kan het wegnemen, vergeven. Hij kan mij verlossen. Hij kan een nieuw begin geven, een schone lei. Waar wij leven in een afrekencultuur, waarin als je een fout hebt gemaakt, je meteen aan de schandpaal wordt genageld en er van alles over je wordt gezegd en de media ervan smullen en je dat maar met je mee moet dragen en het ook nog eens een keer, als je een beroemdheid bent, op Wikipedia staat aangegeven, affaire zus en fout zo. Daar is het bij God niet zo. God vergeeft. Hij geeft een schone lei, zodat ik achter me kan laten met wat er mis was en in zijn kracht verder kan gaan met wat er goed is en wat ik als mens van hem heb ontvangen. Precies zoals Jezus zegt tegen deze vrouw: ook ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer. Wat er gebeurd ligt achter je, bewandel nu de goede weg. Maar is het dan toch niet al te gemakkelijk? Oké, je moet er voor de dag komen. Dat is ook niet fijn, maar dan ben je er wel van af, zonder gevolgen. Komen we dan werkelijk zo gemakkelijk van af? Komen wij er dan zo gemakkelijk van af? Ja, in zekere zin wij wel. Maar God niet. Want Hij betaalt zelf de prijs voor de vrijspraak. Dat zien we ook terug in het evangelie naar Johannes. Want terwijl Jezus de vrouw niet veroordeelt, komt het oordeel op Hem. Zij zal niet sterven. Zij zal niet gestenigd worden. maar Jezus wel, aan het kruis. Waarvan staat in de Bijbel dat wie aan een hout hangt vervloekt is. Daar zal Hij zijn leven geven, om ons van onze zonden te verlossen. De straf die wij hebben verdiend, Hij zal die dragen. Jezus is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij zal het goed maken met zijn eigen lichaam en bloed. Voor God is het geen gemakkelijke weg om onze zonde te vergeven. Hij lijdt er zelf onder. Hij draait er zelf voor op. En dat vinden we dan misschien toch ook wel weer een beetje ongemakkelijk. Want we zullen dat dan wel moeten aanvaarden. Dat God zelf voor de basis van vergeving zorgt. En niet wij. Moeilijk, moeilijk te aanvaarden, want het tekent onze eigen onmacht. We kunnen onszelf niet redden. We zijn er te erg aan toe. Alleen door te aanvaarden wat God in Jezus heeft gedaan, ontvangen we vergeving. Alleen door het geloof dat Jezus onze redder is en Here is een verlossing van al onze schuld. Ja, daar kan veel weerstand tegen zijn. Vrome weerstand, zoals: dat gaat toch zomaar niet? Hoeveel mensen worstelen daar niet mee? Dat gaat toch zomaar niet? Dat voor mij ook zo is? Of ontkennende weerstand: zo erg is het voor mij toch niet dat Jezus voor mijn zonde moest sterven? Maar het gaat, zo is wel duidelijk, niet om onze eigen overtuigingen. Het gaat over hoe God tegen ons aankijkt en wat Hij ons wil geven. En de vraag is: aanvaarden we Hem in zijn oordeel en in zijn vergeving? Aanvaarden we dat het inderdaad zo is wat Psalm 130 zegt: als u in het recht met ons wilt treden, wie van ons zou bestaan? Maar nee, er is vergeving door het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht. En daardoor komt het goed. En daardoor is het goed tussen u en ons, tussen u en mij. Ja, en als we dan van dat geschenk van vergeving mogen leven, dan is het ook van belang dat we dat geschenk van vergeving aan anderen geven. Als wij van vergeving mogen leven, dan moeten we het anderen toch ook gunnen, of niet? Ja, dan komen we bij het onderwerp van onze eigen vergevingsgezindheid. Ja, nu ontbreekt de tijd om daar echt heel lang nog bij stil te staan. Maar ik zou er twee dingen over willen zeggen. Namelijk over misbruik die hier daarvan gebruik gemaakt kan worden. Als het gaat over vergevingsgezindheid, dat wil ik als eerste noemen. Ja, je moet toch vergeven. Je moet me toch vergeven, want dat staat toch in de Bijbel. Komt regelmatig voor dat daders daarmee hun slachtoffers voor het blok willen zetten. Met die vergevingsgezindheid waar Jezus het over heeft op een andere plek. Er wordt geen schuld beleden. De nood van de ander die wat is aangedaan wordt niet erkend. Het eigen wat foute gedrag wordt niet benoemd. En toch wordt er tegen je gezegd: je moet me wel vergeven, hè? Want vergeven staat toch in de Bijbel dat je me moet vergeven. Maar ja, ook hier geldt wat ik al eerder zei. Voor God moeten wij onze zonden belijden. En dat geldt ook als wij een ander iets hebben aangedaan. Dat wij zelf ook onze zonden moeten belijden. En dan niet: ach joh, ik heb het verkeerd gedaan, maar nu doe ik het niet meer. Nee, echt belijden, schuld belijden, en dan ook vanuit het woord: ik veroordeel u niet, maar zondig niet meer. En om maar man en paard te noemen, dit soort dingen gebeuren vaak als er sprake is van misbruik. In een gezin, in een familie. Jij moet me vergeven, en de volgende keer Volgende keer gebeurt het weer. En het kind wordt opgezadeld met een schuldbesef. En uiteindelijk gaat de dader voor zichzelf vrij uit. Zelfs zover dat ik wel eens van iemand hoorde die misbruikt was. Dat haar vader zei, ik heb niemand wat verkeerd gedaan. God heeft mij vergeven. En als ik anderen wat tegen me hebben, moeten ze maar bij me komen. Nou, dat is natuurlijk niet waar Jezus het over heeft als het om vergevingsgezindheid gaat. Dat is niet de bedoeling, integendeel. Maar wat dan wel? Het gaat er wel om dat we vergevingsgezind zijn. Dus dat we de bereidheid hebben om te vergeven. Dat we wil zeggen dat we willen vergeven als mensen hun schuld belijden. Dat we zoeken naar verzoening. Dat we ook als kerk ook in die zin mensen zijn waar verzoening kan plaatsvinden. Waar mensen niet voortdurend in conflict met elkaar leven. Ik zeg niet dat het allemaal gebeurt, maar dat als iemand wat verkeerd heeft gedaan, dat je ook bereid bent om daar ook weer naar verzoening te zoeken. En niet met de ruggen naar elkaar toe te blijven staan bijvoorbeeld. Dat is om bereidheid, om vergevingsgezind. Het gaat om een bereidheid, een houding. Omdat we zelf ook van Gods vergeving mogen leven. Omdat we zelf ook vergeving van God ontvangen terwijl we er helemaal geen recht op hadden. Vanuit die gedachte, vanuit dat geloof, dat we ook bereid zijn om anderen te vergeven, om ons met anderen te verzoenen. Vanuit het geloof dat wij het ook niet hebben verdiend. Dat God ons met zichzelf wilde verzoenen. En toch heeft Hij het gedaan. Uit liefde. Hij wil ons vergeven. Hij vergeeft ons. Jezus vergeeft onze zonden. En als we van die liefde leven, van die liefde van God, die vergevende liefde, dan zal het ook van invloed zijn op de manier waarop we met elkaar omgaan. Nou ja, er valt nog veel meer over te zeggen en u hebt misschien ook nog wel veel meer te zeggen. Nou, op de kringen kan dat ook gebeuren. En als u nou zegt van ik heb nog een vraag over de preek. U weet mijn telefoonnummer. U weet ook waar ik woon. Ik zie u graag als u die vragen. Als u het erover wilt hebben. Maar we ronden het nu af. En we staan nog steeds. Noemen nog één keer het thema. Het thema is Jezus vergeeft. Jezus schenkt vergeving. En ik zou er twee dingen vragen aan toe willen. Bij willen noemen. Overdenk de komende tijd eens wat het voor u, voor jou betekent. Dat Jezus je vergeeft. Overdenk dat eens. Overdenk eens wat de komende tijd, wat dat voor jou betekent. Dat Jezus vergeeft, dat God je in Jezus vergeving wil schenken. En het tweede, overdenk ook eens wat de vergeving van jouw zonde door God betekent voor jouw omgang met anderen. Wat zijn vergeving betekent voor jouw omgang met anderen. Die twee vragen mogen de nieuwe week, de komende tijd ingaan. En ook in het bijzonder in deze lijdenstijd, waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van Christus, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 153 uit Weerklank. De versen 6 en 7. 6 en 7 van lied 153 uit Weerklank. Laten we samen danken en voorbeden doen. O God van alle genade, onze Vader in onze Heer Jezus Christus. Ja, wij loven u. Wij loven u om uw vergeving. Om de vergeving van onze zonde. Dat u, o God, ons niet onder het oordeel laat doorgaan. Maar dat Christus in onze plaats aan het kruis is gestorven. Zodat wij vergeving van zonde ontvangen. We danken u voor de vrijheid die we daarmee van u ontvangen. De vrijheid van uw kinderen. Om als uw kinderen te leven voor uw aangezicht. Heere, en dat wij altijd aan u verbonden mogen zijn. Omdat er bij u vergeving is. Leer ons uit die genade te leven. Elke dag, elk uur, elk ogenblik. Laat ons daarin mogen verheugen. Heere, en laat het ook de basis van ons geloof mogen zijn. Zodat wij, Heere, onbekommerd met u zullen wandelen en leven als onze God en Vader in de hemel. Heere, wat bent u goed voor ons. Dat wij zo dicht bij u mogen leven. En dat wij zo, Heere, uw kinderen mogen zijn. Schenk ons dat geloof als we nog niet uit dat geloof leven of durven leven. Heere, en neem alle weerstand weg. Wil alle tegenstand breken om uw genade in Christus Jezus te aanvaarden. En zijn kruisdood tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Heere, wij willen u ook bidden voor mensen die op een vreselijke manier het slachtoffer zijn geworden van de zonde van anderen. Heere, mensen die met geweld te maken hebben in relaties, in huwelijken. Mensen die met misbruik te maken hebben of hebben gehad. Wij dragen hen ook in het bijzonder aan u op. Mensen die te lijden hebben gehad onder huichelachtigheid van andere mensen. Heere, juist ook als het gaat om het geloof waarmee mensen ook soms kapot gemaakt zijn. Wij dragen hen aan u op en bidden u om troost en bidden u dat ze bij u toch gehoor zullen vinden en ook in troost mogen vinden in de wetenschap dat u, o God, hetgene bent die recht doet en die ook, Heere, juist oog heeft voor mensen die onder onrecht lijden en hebben geleden. Heer, wij dragen zo ook in bijzonder mensen op die dat betreft. En wij willen u ook bidden voor mensen die in de gemeente, die met ziekte en zorg en pijn en moeite door het leven gaan. Heere, u kent ze. Heere, u weet voor sommige mensen ook wat een worsteling het is om het leven te leven, omdat er lichamelijke beperkingen zijn. Heere, dat het soms ook dat het echt wel heel zwaar kan zijn. We dragen elkaar aan u op. In bijzonder denken we aan mevrouw De Hoop. Gedenk haar in haar zwakheid. Heere, en omring haar met uw zorg en met uw zegen. En ook haar familie die om haar heen staat. Heere, wil hen gedenken in uw gunst. We bidden u ook voor meneer Beekhuizen. Ja, Heere, waar we vandaag mogen danken voor het feit dat de operatie is geslaagd, moeten we nu ook voor hem bidden nu hij in het ziekenhuis ligt. Heere, en wat zal de toekomst brengen? We weten het niet. We bidden u, wees bij hem. Heere, zorgt u voor hem. Geef hem troost en kracht. En ja, wil ook nog de artsen wijsheid geven. Heere, om hem te kunnen behandelen. Heere, wil zo, Heere, tot een schutsheer voor hem zijn. Een burcht waarop hij kan vertrouwen, Heere. Omring hem zo. Wij bidden u voor Adrie van Woudenberg. We zijn dankbaar dat zij dat de operatie die afgelopen vrijdag die ze moest ondergaan is geslaagd. En wij bidden u ook om kracht en geduld voor herstel. Heere, wees haar daarin ook nabij. Zegen haar daarin samen met haar man, Heere, Co Willem. Beide zo gedenken in deze tijd van herstel en genezing, Heere. En we bidden u ook dat u schenken zult. We willen ook bidden voor Ina Eppinga en haar man Wieger. Als ze toch samen ook een heel spannende tijd beleven. Het gaat om de uitslagen van onderzoek. Heer, wij bidden u, wees hen nabij. Geef hun rust en ja, geef dat ze hun sterkte ook in u mogen vinden. Dat u die ook aan hen geeft. Heer, in deze onzekere tijd met al het andere dat zij al op hun bordje hebben. Heer, wij dragen hen aan u op. En we bidden u, ontferm u over hen. God, we bidden u ook voor Andrea en Arvind in Zuidoost-Azië. We dragen ook hen aan u op, bidden om uw zegen over het werk dat zij daar mogen doen. Stel hen daarin ook tot een rijke zegen, tot zegen ook voor de kinderen die Andrea ook mag begeleiden. Heer, wilt u geven dat ook kinderen daardoor uw liefde mogen ervaren en proeven en zich aan u mogen overgeven in geloof, hoop en liefde. Wil u bidden, Heer, voor de wereld waarin wij leven, waarin zoveel aan de hand is. O God, u hebt de hele wereld in uw hand en we zien alles van alles gebeuren. En toch hebt u de hele wereld in uw hand. Ja, dat is wat ons troost. Dat is wat ons moed geeft, ook voor de toekomst. Heer, ook al begrijpen we zoveel dingen niet, waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Maar Heer, u leidt het alles, toch. U hebt het in uw hand. En daarom bidden we u ook om uw ontferming, om uw bescherming. Bidden we u dat u ook met de wereld leiders zult zijn. En dat ze tot eer van uw naam en tot heil van de mensen voor wie u hen verantwoordelijk hebt gemaakt, hun taak mogen uitvoeren. We bidden ook in het bijzonder voor uw volk Israël. En in het bijzonder denken we daarbij aan de Joodse gemeenschap in ons eigen land. Tot 3 maal toe een aanslag is gepleegd op Joodse synagogen, 2 Joodse synagogen en een school. Heren, dan bidden we u om bescherming voor de Joodse gemeenschap ook in ons eigen land. Bidden we u ook dat wij ook als kerk onze verantwoordelijkheid daarin zullen nemen. Heren, we weten ook van de geschiedenis waarin het Joodse volk, de Joden ook in de eigen samenleving, het ontzettend veel gevaar hebben gelopen met vreselijke gevolgen. Maar geef, Heren, dat we zo ook werkelijk de daad bij het woord zullen voegen. En ook zo om onze Joodse medeburgers heen zullen staan. Heren, in dat geloof komen wij tot u, bidden we voor uw kerk wereldwijd. Ontferm u over haar, in het bijzonder ook over de broeders en zusters die verdrukt worden. Heren, zo komen we met al deze vragen en al onze gebeden. In het geloof dat u ze hoort en dat u ook verhoring geeft. En dat niet omdat we het verdiend hebben, maar dat u dat doet om Jezus wil. En daarom bidden we u of u ons horen wilt in Jezus' naam alleen. Amen. Mag nu de collecte bij u aankondigen. Uw gaven worden gevraagd voor het werk van Andrea in Zuidoost-Azië. Dat is de eerste collecte. De tweede is voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde is voor het steunfonds van de Gereformeerde Bond. U kunt u gaven geven via de verschillende digitale mogelijkheden. Maar ook bij de QR-code of fysiek bij de uitgang. Ons slotlied is lied 496 uit Weerklank, de verzen 1 en 2. 1 en 2 van lied 496 uit Weerklank. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.